Dank u, broeder Neville. God zegen, broeder Neville. Hartelijk bedankt. Goedemorgen, vrienden. Het is een voorrecht om opnieuw hier in de tabernakel te zijn. Vanmorgen om de Heer te dienen, door het woord te prediken en voor de zieken te bidden. En ik ben erg dankbaar voor deze dag. En ik was verbaasd toen ik net binnenkwam. Een broeder kwam naar mij en zei, ik wil niet zijn zoals de onwaardige melaatse die genezen werd. Het is broeder Wright. Ik heb voor hem gebeden en de Heer heeft hem volkomen genezen. En hij kwam huilend naar me toe om mijn hand te schudden en te zeggen dat hij de Heer zou willen bedanken dat hij genezen werd. Hij wilde terugkomen en dank zeggen. Het is allemaal weg. Hij is nu volkomen gezond. We zijn dankbaar voor die getuigenissen. En Charlie, u en broeder Jeffries, als u het wilt, kom dan hierheen en neem deze plaatsen hier. En u bent meer dan welkom, zodat u niet hoeft staan. De andere broeder daar en broeder Wood, kom gewoon hierheen. Hier is een beetje een paar plaatsen hier op de bank, zodat u niet hoeft te staan. En ik geloof een paar plaatsen hier. En ja, u bent meer dan welkom om deze plaatsen te komen nemen. We zijn blij om... Ik geloof dat er ooit gezegd werd, ik was verheugd toen men mij zei, God zegen u, broeder. Dank u, bedankt, dank u. Ik was verheugd toen men mij zei, laten we naar het huis van de Heer gaan. Dat is het voorrecht en de vreugde van een christen, om naar het huis van de Heer te gaan. Als ik om me heen kijk en zoveel van mijn vrienden hier vanochtend aanwezig zie, ik ben er zeer opgetogen over. Ik ben blij om broeder en zuster Dow hier te zien uit Ohio. Ik zie broeder en zuster Armstrong daar achterin, helemaal vanuit Ohio. God zegene jullie ook. En oh, als je rondkijkt, zie je zoveel. Het zou aardig moeilijk zijn om al hun namen te noemen. Zuster Hoover, we zijn blij om... u vanmorgen hier te zien vanuit Kentucky. En Charlie en Nellie, broeder Jeffries en zijn gezin. En gewoon zoveel hier van buiten de stad. Dus we verwachten vanmorgen een geweldige tijd in de Heer. Verwachten dat God ons ontmoet op een manier om onze ziel te zegenen. En ons de dingen toe te dienen die we nodig hebben. En als ik hier door de zaal rondkijk, als ik al mijn vrienden hier begin te noemen, zal ik een groot deel van de ochtend nodig hebben om verschillende mensen te noemen. Het geeft me een goed gevoel om weer in de kerk te zijn, om al de mensen hier te zien, elkaar te ontmoeten. Hoe zal het zijn wanneer we in de hemel komen en we elkaar ontmoeten, daarvoor die grote tijd van eeuwigdurende eeuwige gemeenschap samen rondom de troon van God en de zegeningen die we allemaal hebben gekoesterd. Daar zullen we in zijn gelijkenis gemaakt zijn en naar zijn beeld en met zijn geest op ons om hem te aanbidden en te dienen in alle eeuwigheid om nooit moe te worden. Denk eens, er is niets waarin u kunt denken dat u graag doet, maar dat u er soms af en toe beu van wordt om het te doen. Charlie, ik denk dat jij en ik op eekhoorns jagen, liever dan al het andere wat dat betreft. Maar weet je, je wordt er moe van om dat te doen. En ik hou ervan om te wandelen, de bergen in te gaan en gewoon te wandelen. Maar ik word soms moe. Je wil wat anders doen. En ik hou van autorijden. Soms voel ik me wat vermoeid en uitgeput en de zenuwen op spanning. Ik spring gewoon in mijn auto en ik ga weg. Pak het stuurbeet en ga de weg op, al zingend. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen, ik ben één van hen. Of zoiets. Pak gewoon dat stuur vast en zing. En stamp met mijn voet en juich. En wel, na een tijdje word ik moe. En dan ga ik terug naar huis en begin aan iets anders. Maar wanneer we God beginnen te aanbidden in dat nieuwe koninkrijk, zal er nooit een moment van vermoeidheid zijn. Het zal gewoon altijd een zegen zijn, gewoon steeds maar door. Natuurlijk zijn we dan veranderd. We zullen niet zijn zoals we nu zijn. We zullen anders zijn, andere schepsels dan we nu zijn. Dus we zijn blij. Ik zat net te denken, ik weet niet of ik dit ooit heb aangehaald of niet. Broeder Charlie, enige tijd geleden was ik met hem in Kentucky en hij zei, broeder Branham, denk je dat in het millennium jij en ik op eekhoorns zullen jagen? Ik zei, ik denk het niet, Charlie. Zij, wel, we deden het zo graag. Zij, denk je dat we het zullen doen wanneer we in het millennium komen? Ik zei, nee, niets zal gedood worden in het millennium. En hij zei, wel, we hielden er gewoon zo van. Ik zei, Charlie, wat als ik je kon overtuigen dat je ooit een varken was geweest en je opgeklommen was naar een hoger wezen om een menselijk wezen te zijn? Zou je ooit willen, terug willen gaan om van de geneugten van een varken te genieten? Zij, nee. Ik zei, zie, je zou zoveel hoger zijn dan het varken. Nu je bent een mens, je zou nooit meer een varken willen zijn. Ik zei, vermenigvuldig dat nou met 10.000. En dat is wat je zult zijn wanneer je veranderd bent. Van hier tot wat je zult zijn. Je zult nooit meer mens willen wezen. Dat klopt. Het zal iets anders zijn. Ik verheug me al over de gedachten erover. Wetende dat we op een dag hoger zullen klimmen. Wel nu, als de Heer het wil, aanstaande zondag, wat ongeveer, dan ga ik weg om met een goede vriend naar Wyoming te gaan, of naar Idaho, met een goede vriend van mij, broeder Minor Argenbright, broeder Clayt Sonmore, de christelijke zakenlieden. Volgende week, de week daarop, nu de zevende, moet ik in Dallas, Texas zijn, op de Voice of Healing Convention. En de avond waarop ik spreek is de zevende. En dan keer ik terug om naar Idaho te gaan met broeder Argenbright en de christelijke zakenlieden. En heb misschien één avond in Minneapolis voor we vertrekken. En dan één ontbijt van de christelijke zakenlieden. Zo de Heer wil, aanstaande zondagmorgen wil ik weer hier in de tabernakel zijn. En als dat toelaatbaar is en de wil van de Heer is, en ik wil spreken over het onderwerp, de wervelwind in de wind, zo de Heer wil. Het leek op mijn hart te zijn de hele week. En onlangs in de morgen, heel vroeg, rond 4 uur in de ochtend, werd ik wakker en ik kreeg deze gedachte. Die dag op Golgotha. En daar wil ik vanmorgen over spreken. Die dag op Golgotha. En nu, voor deze lezing, laten we nu onze Bijbels opslaan in de schrift, in het Evangelie van Matteüs, in het 27e hoofdstuk. En we zullen beginnen bij het 27e vers en een gedeelte van dit schriftgedeelte lezen om onze achtergrond te krijgen en dan zullen we meteen beginnen. En na de predikingsdienst zullen we dan gebed voor de zieken hebben. En o, sinds de vorige keer hier, gewoon in het terugbrengen en als patroon van mijn nieuwe type van bediening, ik kreeg meer getuigenissen terug van die samenkomst dan ik in lange tijd van elders heb gehad. Er is iets mee dat u contact moet maken met de persoon, ongeacht hoeveel bovennatuurlijk wordt getoond. Maar zie, genezing moet op het geloof van het individu rusten. Nu, als het individu geloof heeft en ze zien zoals hoe de Heilige Geest over het gehoor gaat en zegt, zo en zo is gebeurd en u heet zo en zo en u komt van zus een plaats en een bepaald iets dat u heeft gedaan en het zal deze wijze zijn en u ziet het allemaal precies op die manier gebeuren. Toch, het individu dat daar zit zou omhoog moeten kijken en zeggen, dat moet God zijn, ik aanvaard mijn genezing. Maar in plaats daarvan zegt het individu, leg de handen op mij en bid voor mij, zodat ik genezen zal worden. Maar dat is hoe we hier in Amerika worden onderwezen. En dus om dat te geloven. En dat is wel degelijk schriftuurlijk. Maar nu ontdekken we in Afrika en andere plaatsen, laat gewoon zoiets gebeuren, het hele gehoor strekt zich er dan in één keer naar uit. Aanvaardt hun genezing omdat ze niets werd onderwezen. Ziet u, er werd hun zelfs geen genezing onderwezen. En wanneer ze dat dan zien, weten ze dat er een God bestaat, die leeft. En als Hij leeft, is hij almachtig en geneest Hij. En daarmee uit, want de basis is al gelegd. Het fundament dat Hij een heelmeester is en de mensen geneest. Wanneer ze dan zijn tegenwoordigheid door zijn gemeente zien werken, dan zeggen ze, dat bevestigt het. Dat is alles wat we nodig hebben. Maar ons werd het opleggen van de handen op de zieken onderwezen en dergelijke dingen. Dat is de reden waarom het in Amerika niet zo goed werkt. Nu vergeet niet aanstaande zondagochtend, zo de Heer wil. Broeder Neville zal het natuurlijk aankondigen. Dus een wervelwind in de wind. Nu, ik gaf u even de tijd om uw schriftplaatsen op te slaan in Matthäus 27. Laten we beginnen te lezen vanaf het 27e vers uit het evangelie van Matthäus. Laten we nu aandachtig naar het lezen ervan luisteren. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mee naar het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En ze trokken hem zijn klederen uit en deden hem een scharlakenmantel om. Ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en gaven hem een riet in zijn hand. En zij vielen voor hem op de knieën en bespotten hem, zeggende, gegroet, koning der Joden. En zij bespuwden hem en namen het riet en sloegen hem ermee op het hoofd. Toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit en deden hem zijn klederen aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. En toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, Simon genaamd, die presten zij om zijn kruis te dragen. En toen zij gekomen waren, kwamen aan een plaats genaamd Golgotha, dat is vertaald schedelplaats, gaven zij hem wijn vermengd met gal te drinken. Toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. Daar nedergezeten bewaakten zij hem, en boven zijn hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen hem aan. Dit is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen, lasterden hem, schuddeden hun hoofd en zeiden, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf, indien gij de Zoon van God zijt. Kom dan van het kruis af. Evenzo spotten ook de overpriesters met de schriftgeleerden en oudsten en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als hij hem wel wil redden. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods Zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur toe. En omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden toen zij dit hoorden, hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. De graven werden geopend en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden, waarlijk, dit was Gods Zoon. Laten we een ogenblik onze hoofden buigen voor gebed.
Lord, we know that thou art God.
Heer, wij weten dat Gij God zijt, en het na het lezen van dit geheiligde en heilige woord, kunnen we nog steeds zien dat Uw natuur niet veranderd is. U bent altijd God. En het leek alsof Jezus geen hulp zou hebben, dat Hij door boze handen genomen werd, en in stukken gehakt, en bespuwd, en bespot, en hing aan het kruis, bloedend, stervend. En het leek alsof er geen hulp was, nergens, zo zelfs dat Hij uitriep, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Maar U grijpt in op het moment wanneer niets anders iets kan doen. We weten, Heer, dat als we rivieren hebben die we niet kunnen oversteken, als we bergen hebben die we niet kunnen doorkruisen, dat God gespecialiseerd is in dingen te doen die anderen niet kunnen. U bent een specialist in het werk, want U wist de reden van die dag op Golgotha. U, omdat U God bent, de oneindige, wist dat dit uur moest komen. Maar toen het vervuld werd, toen liet U zien dat U God was. U liet zien wie de baas was. U deed de aarde beven en de heiligen die in de aarde sliepen, kwamen eruit. U deed de zon zwart als de nacht worden, als de duisternis van de nacht, tonend dat U God was. Maar U leek zo lang stil te zijn. Laten we van hieruit deze conclusie trekken, dat zolang we in de geest wandelen, geleid door de hand van God, ongeacht wat er verkeerd lijkt te zijn, toch richten wij ons naar Golgotha. God zal op het juiste uur spreken, op het juiste moment. Nu, Vader God, we zouden vergeving willen vragen voor onze zonden en onze overtredingen. We zouden willen vragen dat Uw geest ons leidt. Leid ons zoals de duif het lam leidde. Laat ons gehoorzaam zijn aan wat ons ook overkomt. Dit wetende dat God alle dingen meelaat werken ten goede en weten dat het in orde zal zijn. Wees vandaag met ons in deze dienst. We bidden dat U degenen zult redden die in de toestand zijn om gered te worden en die verlossing zoeken. Vul diegenen met eeuwig leven die dat zoeken. We bidden dat U diegenen zult genezen die ziek en aangevochten zijn, die gekomen zijn om genezing te zoeken. En we zullen U ervoor prijzen. We vragen het in de naam van Uw Zoon, onze Redder, Jezus Christus. Amen. Nu, tijdens het spreken vanmorgen, willen we Uw aandacht vestigen op de tekst die ik heb gekozen om van daaruit te spreken, die dag op Golgotha. Het lijkt of het niet helemaal op zijn plaats is dat dit op Goede Vrijdag zou moeten zijn. Golgotha zou elke dag herdacht moeten worden. En we hebben er zoveel over gehoord, zoveel erover gelezen, Predikers hebben er sinds het begin van de tijd over gepredikt. Zangers hebben ervan gezongen door de eeuwen heen. Profeten voorzegden het 4000 jaar voordat het ooit gebeurde. En de profeten van deze dag wijzen terug naar de tijd toen het gebeurde. Het is zo'n belangrijke dag. Het is een van de allerbelangrijkste dagen van al de dagen die God ooit op de aarde liet aanbreken. En als het zo belangrijk is voor het mensendom, Golgotha, dan denk ik dat het goed voor ons is om terug te gaan en het te onderzoeken en precies te zien wat het voor ons betekent. Want ik ben er zeker van dat in dit late uur waarin we leven, dat we op zoek zijn naar elk belangrijk punt van God dat we te weten kunnen komen. En alles wat we kunnen ontdekken, we zijn hier om erover te leren, om te zien wat voor ons is en wat God voor ons heeft gedaan en om te zien wat Hij beloofd heeft voor ons te doen. En dat is waarvoor we naar de kerk komen. Dat is waarom de prediker predikt. Dat is waarom hij studeert en in de schrift mediteert en inspiratie zoekt, omdat hij een openbare dienaar is voor Gods volk. En hij probeert iets te vinden dat God tegen zijn volk zou willen zeggen. Iets dat hen zou helpen. Misschien is het om hen in hun zonden te veroordelen, maar om een hulp te kunnen zijn, om ze op te richten, zodat ze hun zonden zouden verzaken, en dan op te staan om de Heer te dienen. En predikers zouden deze dingen moeten zoeken. En omdat deze dag zo belangrijk is, één van de allerbelangrijkste dagen, laten we kijken naar drie verschillende dingen dat die dag voor ons betekende. We zouden er honderden kunnen nemen. Maar vanmorgen heb ik slechts drie verschillende vitale dingen gekozen waar we de komende paar ogenblikken naar willen kijken wat Golgotha voor ons betekende. En ik bid dat het elke zondaar die aanwezig is zal veroordelen, dat het elke heilige op zijn knieën zal doen gaan. Dat zal maken dat elke zieke zijn geloof tot God opheft en genezen weg zal gaan. Dat elke zondaar gered wordt, dat elke teruggevallene terugkomt en zich schaamt en dat elke gelovige zich zal verheugen en een nieuw houvast neemt en nieuwe hoop. De grote belangrijke zaak die Golgotha voor ons en de wereld betekent, is dat het de zondekwestie heeft opgelost, voor eens en altijd. De mens werd schuldig bevonden aan zonde. En zonde was een straf die niemand kon betalen. De straf was zo groot dat er niemand was die de straf kon betalen. Ik geloof echt dat God het op die manier heeft verordeneerd, dat de straf zo groot zou zijn dat niemand het kon betalen, zodat hij het zelf kon doen. Nu de straf van zonde was de dood. En we zijn allemaal geboren in zonde, gevormd in ongerechtigheid, kwamen leugens spreken ter wereld. Daarom was er geen één van ons die waardig was. Of ze konden niemand op aarde vinden die waardig was.
En sin did not start on the earth. Sin started in heaven. Lucifer, the devil, was a condemned.
En de zonde is niet op de aarde begonnen. Zonde begon in de hemel. Lucifer, de duivel, was een veroordeeld schepsel vanwege zijn ongehoorzaamheid, voordat hij ooit de aarde trof. Zonde begon in de hemel, waar God de engelen enzovoort plaatste op dezelfde basis waarop hij menselijke wezens plaatste. Kennis, de boom van kennis, de boom des levens en de boom van kennis, waar de mens zijn keuze kon maken. En toen Lucifer de keuze gegeven werd om zijn keuze te maken, wilde hij iets beters dan God had. Daar begonnen de moeilijkheden.
And there was a requirement for sin. The requirement
en er was een vereiste voor zonde. De vereiste was de dood. De dood was de straf.
And that is, we could go into great details of
en dat is, wij zouden hierop heel diep in detail kunnen gaan. Want ik geloof niet dat er maar één dood is. Er is één leven. En ik geloof dat een mens die eeuwig leven heeft, nooit kan sterven. En ik geloof dat er een volledige vernietiging is van die ziel die zondigt. Want de Bijbel zegt, de ziel die zondigt, die zal zeker sterven. Niet de mens, de ziel die zondigt. Dus Satan moet zeker sterven om volledig vernietigd te worden. Hoe ben ik het oneens met de universalisten die zeggen dat Satan gered zal worden? Hij heeft gezondigd en hij is de oorsprong van zonde. En zijn ziel zondigde. En hij was een geest. Die geest zal volledig vernietigd worden, zodat er niets van overblijft. En toen de zonde de aarde trof, daar in het begin als een laag van zwartheid die uit de hemel viel, heeft het de aarde letterlijk verlamd. Het wierp elk schepsel op de aarde en de hele schepping van God in slavernij. De mens was onder de slavernij van de dood, ziekte, moeite, verdriet. De gehele natuur viel ermee. Zonde was een verdovingsmiddel dat de aarde zowaar verlamde. En we zaten hier toen hopeloos, want elk schepsel op aarde was eraan onderworpen. En iedereen die op aarde werd geboren was eraan onderworpen. Dus moest het van een plaats komen waar geen zonde was. Het kon niet van de aarde komen. Eén van ons kon de ander niet verlossen. Het moest van een ander komen. Daarom, toen de mens besefte dat hij gescheiden was van zijn God, werd hij een zwerver. Ze treurden, ze huilden, ze zwoegden, ze zwierven door de bergen en door de woestijnen rond, op zoek naar een stad waarvan God de bouwmeester en maker was. Want hij wist dat als hij ooit weer in de tegenwoordigheid van God kon komen, dat hij het met hem uit kon praten. Maar er was geen weg terug. Hij raakte verloren. Hij wist niet welke kant hij op moest. Dus begon hij gewoon te zwerven, om te proberen ergens een weg terug te vinden naar die plaats. Iets aan de binnenkant van hem vertelde hem dat hij van een plaats kwam die volmaakt was.
Er is niet een persoon hier in deze visible audience this morning.
Er is niemand hier in dit zichtbare gehoor vanochtend, of in het gehoor van de magnetische band die rond de wereld zal gaan. Er is niemand hier, of waar ook, die niet naar die volmaaktheid zoekt. U betaalt uw rekeningen. U denkt, daarmee is het gedaan. Wanneer u uw rekeningen hebt betaald, dan wordt er iemand in uw gezin ziek. Als de ziekte over is, dan hebt u meer rekeningen te betalen. Voor u het weet, begint uw haar grijs te worden. En dan wilt u weer jong zijn. En er is altijd wat, steeds maar weer, vanwege die vloedgolf van zonde. Maar in uw hart, omdat u daarnaar zoekt, wordt getoond dat er ergens een volmaaktheid is. Er is ergens iets. Dat is tegenwoordig menigmaal de reden dat een zondaar nog steeds rondzwerft. Een mooi jong meisje zal haar haarlokken afknippen om populair te zijn. haar gezicht verven om haar er knap uit te laten zien, kleren aantrekken om die haar vormen te doen uitkomen. Omdat het enige is dat ze kan vinden, ergens iets proberen te vinden om tot haar terug te komen, wanneer ze mannen ertoe kan krijgen naar haar te fluiten, naar haar te zwaaien, met haar te flirten. Een jonge man zal hetzelfde doen tegenover de vrouw, probeert zich voor haar aantrekkelijk te maken. De buren zullen een huis bouwen en het op een bepaalde manier laten maken, want het zal er iets beter uitzien dan het huis van zijn buurman. Het is dat we de hele tijd naar iets zoeken en iets blijft net buiten ons bereik. De jonge dame zal een andere jonge dame vinden die nog populairder is dan zij. De buurman zal een huis vinden dat er beter uitziet dan het zijne. De vrouw zal een andere vrouw vinden die op een bepaalde manier gekleed is, die er beter uitziet dan zij. Het is iets in ons dat op zoek is naar iets en het toont dat we verloren zijn. We willen datgene vinden dat ons tot die voldoening zal brengen, dat die plek van honger daarbinnen zal vullen. Maar het lijkt alsof we het niet kunnen vinden. Menselijke wezens hebben het door de eeuwen heen geprobeerd. Ze huilden erom, ze weenden, ze deden alles wat ze wisten te doen, maar nog vonden ze het niet, ronddolend door de wereld. Uiteindelijk, op een dag, dat was die dag van Golgotha, daalde er één neer uit de glorie. Eén bij de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, die uit glorie kwam en Golgotha werd gevormd. Dat was de dag dat de prijs werd betaald en de zondekwestie voor altijd beslecht werd. En het opende de weg naar datgene waar wij naar hongeren en dorsten. Het bood een plaats van voldoening. Er is geen mens die ooit Golgotha heeft bezocht en het heeft gezien hoe dat het was die ooit nog dezelfde kan zijn. Aan alles waar hij ooit naar verlangde of begeerde, wordt voldaan wanneer hij die plaats bereikt. Het was zo'n belangrijke dag en zo'n belangrijke zaak dat het de wereld deed beven. Het deed de wereld beven zoals nooit tevoren. Toen Jezus op Golgotha stierf en de zondekwestie betaalde, had deze zondevolle wereld een blackout. De zon ging midden op de dag onder. Het kreeg een zenuwschok en de rotsen schudden, de bergen scheurden en de dode lichamen braken los uit het graf. Wat heeft het gedaan? God stelde het vizier scherp op Golgotha. Hij verwondde dat dier genaamd Satan voor altijd. Hij is nu nog woester geweest sinds toen, omdat het licht naar het menselijk ras bracht. En iedereen weet dat een gewond dier op zijn gemeenst is als het rondkruipt met een gebroken rug. Nu, Satan werd neergeslagen op Golgotha. De aarde bewees dat het zo was. De hoogste prijs die ooit werd betaald en de enige die het kon betalen, kwam en deed het op Golgotha. Daar is waar de hoge prijs werd betaald. Dat is een van de dingen. God had het vereist. Geen mens was waardig, geen mens was ertoe in staat. Geen mens kon het doen. En God kwam zelf en werd mens en leefde een menselijk leven onder menselijke verlangens en werd gekruisigd op Golgotha. En daar, toen Satan dacht dat hij het niet zou doen, dat hij het niet zou ondergaan, is hij door Gethsemane gegaan en door elke verzoeking die een mens ooit heeft doorstaan. Hij ging er doorheen, net zoals alle mensen, maar hij betaalde de prijs. En dat is wat de aarde verduisterd heeft. Hij was als een verdoving voor een operatie. Wanneer een dokter een man een verdoving geeft, hij moet hem eerst bewusteloos maken, voor hij het kan doen. En toen God de operatie aan de gemeente uitvoerde, kreeg de wereld een verdoving. De natuur had een stuiptrekking. Geen wonder, God in menselijk vlees was stervende. Het was het uur waarna de wereld had uitgekeken. Toch wisten velen van hen het niet, zoals het vandaag is. Velen hebben naar deze dingen uitgekeken en toch herkennen ze ze niet. Ze beseffen de uitweg niet. Ze proberen nog steeds de genoegens en de dingen van de wereld te zoeken, om een uitweg proberen te vinden. Er zijn vele wegwijzers geweest die naar die dag hebben gewezen. Vele grote voorafschaduwingen. Het werd voorafgeschaduwd door het lam, door de jonge stier, door de tortelduif en al deze dingen. Maar toch kon dit het niet verbreken. Het kon die doodsgreep niet verbreken waarin Satan de aarde had. Dezelfde rotsen waarop hij ooit heen en weer wandelde op de aarde. Brandende zwavel. Lucifer was de zoon van de dageraad. En hij wandelde op de aarde toen het een brandende vulkaanmassa was. Diezelfde rotsen die later afgekoeld waren toen Jezus op Golgotha stierf, barsten los uit de aarde. De prijs die werd betaald en de slavernij van Satan werd verbroken. God legde het terug in de handen van de mens, een weg terug waar hij naar zocht. Hij hoefde niet meer te huilen. Sloeg toen hij de ruggengraat van Satan brak. Daarop Golgotha, de ruggengraat van zonde, van ziekte. En het brengt elk sterfelijk wezen op aarde terug in de tegenwoordigheid van God. Met zonden vergeven. Halleluja, onze zonden zijn vergeven. Satan kan ons niet meer van God scheiden door duisternis. Er is een hoofdweg gebaand. Er staat daar een telefoon. Er is een verbinding met de heerlijkheid. Het brengt iedere persoon binnen bereik van die verbindingslijn. Als een mens vol zonde is, bracht het hem in verbinding met de centrale. Hij kan vergeven worden voor die zonde. Niet alleen dat, maar er is voor die zonde betaald. Oh, u hoeft niet te zeggen, ik ben niet waardig. Zeker niet. U zou het nooit kunnen zijn. Maar een waardige nam uw plaats in. U bent vrij. U hoeft niet meer rond te dwalen. U hoeft geen genotzoekende mens te zijn hier op aarde. Want er is een bron gevuld met bloed, getrokken uit Immanuels aderen, waar zondaars ondergedompeld in de vloed al hun schuldige vlekken verliezen. U hoeft niet verloren te zijn. Er is een hoofdweg en een weg. En het wordt de weg van heiligheid genoemd. De onreinen betreden het niet. Want hij komt eerst door de bron en dan betreedt hij de hoofdweg. Hij brak de machten van Satan. Hij opende de gevangenisdeuren van de hel voor elke mens die opgesloten zat. Op deze aarde, in de gevangenissen, vrezend dat wanneer hij stierf, wat de dood voor hem zou zijn. Op Golgotha opende hij die celdeuren, liet elke gevangene vrij uitgaan. U hoeft niet langer verscheurd te worden door de zonde. U hoeft niet langer uw leden aan de zonde over te geven, drinken, roken, gokken, liegen. U kunt eerlijk zijn, rechtvaardig en oprecht. En Satan kan er niets tegen doen, omdat u een lijn vast hebt. Een levenslijn die in de rots der eeuwen verankerd is. Niets kan u daarvan afschudden. Geen rukwind kunt u ervan losschudden. Niets, zelfs de dood niet, kan ons scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Dat is wat Golgotha betekende. Mensen die in de gevangenschap waren, werden vrijgelaten. Mensen die ooit leefden in angst voor de dood, hoeven de dood niet meer te vrezen. Een man die verlangt naar een stad, wiens bouwmeester en maker God is. Hij kan de hoofdweg betreden en opzien naar de hemel, want hij is vrij. Halleluja! Hij is verlost. Hij hoeft het zich niet meer af te vragen. Want er is een manier om te weten of u juist bent of niet. God geeft ons leven. Onze zonden zijn weg. Die dag op Golgotha betaalde de prijs. Wanneer wij dit alles zien, geen wonder dat de dichter schreef. Te midden van splijtende rotsen en verduisterende hemelen, boog mijn verlosser zijn hoofd en stierf. De geopende voorhang openbaarde de weg, naast hemels vreugd en eindeloze dagen. Abraham hoefde niet meer door het land te zwerven, op zoek naar een stad. De zondaar hoeft zich niet meer af te vragen of hij gered kan worden of niet. De zieke hoeft zich niet af te vragen of hij kan worden genezen of niet. De geopende voorhang op die dag op Golgotha openbaarde de weg naar een totale overwinning. God gaf ons de krachten van zijn geest om in zegeviering boven al deze dingen te leven. Vraagt ons alleen om het te geloven. Dat gebeurde op die dag op Golgotha. Er was nooit een dag als die. Er zal ook nooit meer zo een zijn. Het is niet meer nodig. De prijs is betaald en wij zijn verlost. God zij gedankt, wij zijn verlost. Er blijft niets meer waarover u zich vragen hoeft stellen. Er is geen gissen meer bij. Het is allemaal weggenomen. De voorhang teruggetrokken, het gordijn en we zitten op een hoofdweg. Om ons niet meer af te vragen, maar om te geloven en gewoon recht door te gaan. We lopen regelrecht Gods tegenwoordigheid binnen. Abraham wist en anderen wisten toen ze op zoek waren naar deze stad. Wisten ze dat ze ergens vandaan kwamen. Er was wat gebeurd. Ze leefden op een verlamde aarde. Aardbevingen kwamen, stormen kwamen, oorlogen en doodslag. De wolf en het lam aten elkaar. Of de wolf voedde zich met het lam. En de leeuw die de os eet, dat lijkt niet in orde te zijn. Er is iets mis. Hij wist dat er iets mis was. Man en broer doden broer. Vader doodt zoon. Zoon doodt vader. Er is iets mis. Hij wordt oud. Hij is stervend. Hij kwijnt weg. Hij is ziek. Hij zit in slavernij. De bomen groeien, maar niet onsterfelijk. Ze sterven. De bergen veranderen. De zeeën drogen op. De wateren putten uit. Er is iets mis. En hij zocht een plaats, een stad, waar dat niet meer gebeurde. Hij wist dat als hij ooit terug zou kunnen komen in de tegenwoordigheid van degene die het goed gemaakt had, dat hij er met hem over zou kunnen praten. O, wat een voorrecht, zondaar, is het vanmorgen om te weten dat u de weg nu hebt. Die dag op Golgotha opende de weg. Waar al die patriarchen naar speurden en naar zochten, Golgotha gaf het u om niet. Hoe zou u het kunnen afwijzen? Hoe zou u het kunnen afwijzen door u bij een denominatie te voegen? Hoe zou u het kunnen afwijzen door er iets anders voor in de plaats te stellen? De genoegens van de wereld? Waarom zou u het niet aanvaarden? Het geopende voorhangsel brengt een mens regelrecht terug in de tegenwoordigheid van God, zonder welke zonde ook op hem, en plaatst een weg voor hem naar dat wat hij zoekt. De hemel, heerlijkheid, vrede, eeuwig leven, alles ligt regelrecht voor hem. Die dag was de doodsteek voor Satans macht. Het maakte een einde aan alles. En ik kan hem daar zien. Hij was het lam van Eden, vanaf de allereerste afschaduwing die ervan kwam. Toen Abel door geloof aan God een beter offer bracht dan Kaïn, moet hij een rank van de wijnstok om de nek van het lam gebonden hebben, hem naar de rots gesleept hebben, nam een steen als lans in zijn hand en trok zijn kleine hoofdje naar achteren en kapte en hakte hem tot hij stierf en zijn wol baadde in zijn eigen bloed. Hij wentelde zich in zijn bloed. Het was een afschaduwing. Maar op die dag op Golgotha was er geen lam van deze aarde, maar het was het lam van God dat stervende was, zich wentelend in zijn eigen bloed. Hij werd vermorzeld en doorboord en geslagen en bespuwd en getrapt en verbrijzeld en alles door de wereld. En het bloed druppelde van zijn lokken af.
When Abel's lamb died, it died speaking in a language.
Toen Abels lam stierf, stierf het sprekend in een taal die Abel niet kon verstaan, het blaten. En toen Gods lam die dag op Golgotha stierf, sprak hij in een taal waarin niemand hem verstond. Mijn God, waarom heeft gij mij verlaten?
God's lam, hacked to pieces, chopped up.
Het was Gods lam, verbrijzeld, vermorzeld. Hij was precies het lam dat Abel in gedachten had toen hij het beloofde zaad van de vrouw zag. Hij was het lam dat Daniel zag, dat zonder handen uit een berg werd gehouden. Hij was het wiel in het midden van het wiel voor de profeet. Alles wat ze vooraf zagen, werd op die dag volbracht. Die dag op Golgotha. Daar vond de grote ommekeer plaats. Dat brak de ruggengraat van Satan. Als eerste moeten we vaststellen wat die dag betekende. Ten tweede moeten we zien wat die dag voor ons heeft gedaan. Nu wat het voor ons deed. Nu ten derde laten we kijken naar wat we voor die dag moeten doen. Wat behoren wij te doen? Ten eerste moeten we het onderzoeken, want het is een geweldige dag, de grootste van alle dagen. De prijs voor de zonde werd betaald. Satans macht werd verbroken. En nu willen we zien wat we van onze kant behoren te doen. Nu, als gevolg, toen Jezus op Golgotha stierf, op Golgotha die dag betaalde, hij niet alleen de prijs voor onze zonden, maar hij betaalde ook de prijs en baande een weg, zodat wij hem konden volgen voor ons als de gevallen Adams die verlost zijn. Zoals de geest, Adam, de eerste Adam, leidde door de geest die heerschappij over de hele natuur had, dan kunnen wij de tweede Adam, of de mensen van de aarde die door Christus verlost werden, na de dag van Golgotha, hem volgen. Nu, toen hij op Golgotha stierf, baande hij een weg. Hij gaf de geest, de Heilige Geest, die naar de aarde werd teruggezonden voor u en voor mij, om bij te leven. Dat is wat Golgotha voor ons betekent. Hem volgen. Als eerste onderzoek het. Zie wat het voor ons deed. En nu, wat moeten wij doen, dat aangaande? Wat moeten u en ik doen? Nu, we zeggen wel, ik waardeer dat. Dat is heel fijn. Maar we moeten het aannemen en het aan te nemen is zijn persoon aan te nemen, Christus in ons hart. Dan zijn we vrij van zonde. Daarom hangen er geen zondeketen meer aan ons. God, net alsof we nooit hadden gezondigd. Het volmaakte offer maakte ons volmaakt. Want Jezus zei, weest gij dan volmaakt, gelijk uw Vader in de hemel volmaakt is. Dan is er niets meer om gedaan te worden, want wij zijn volmaakt geworden in de tegenwoordigheid van God. Nu, daar is waar we onze positie kwijtraken. Als we niet opletten, proberen we terug te kijken naar wat we waren. En zolang we terugkijken naar wat we waren, betekent dat offer niets voor ons. Oh, kunt u dat niet zien, gemeente? Ik zou het niet willen proberen. Ik kan het niet. En u ook niet. Het heeft geen zin om het te proberen. U bent verloren om mee te beginnen, zolang u kijkt naar wat u hebt gedaan. Maar kijk niet naar wat u hebt gedaan, kijk naar wat die dag op Golgotha voor u deed. Het heeft uw prijs betaald, het loste het probleem op. Al waren uw zonden als scharlaken, zijn ze wit als sneeuw, rood als karmozijn, als witte wol. Dan hebt u geen zonde, u bent volkomen zondeloos. Ongeacht wat u deed of wat u doet, u bent nog steeds zondeloos. Zolang u Jezus Christus als uw redder hebt aanvaard, zijn uw zonden vergeven. Alles wat vergeven is, is vergeven en vergeten. Wat doet het dan? Het geeft u nadat aan die voorwaarde is voldaan, zijn geest om hem te volgen en te doen zoals hij deed voor anderen die volgen. Hij was slechts één man, de volmaakte mens. Hij gaf zijn leven en hij gaf u een voorbeeld. Nu, wat moeten we doen? Nu, het eerste wat ik wil zeggen is, Jezus leefde nooit voor zichzelf. Zijn leven werd voor anderen gegeven. Dat is volmaakt, eeuwig leven. Als u zegt dat u naar de kerk gaat en goede dingen doet, dat is prima. Maar wanneer u uw leven voor uzelf leeft, hebt u geen eeuwig leven. Eeuwig leven is leven voor anderen. Dit werd bewezen toen het in het Lam van God kwam. Hij leefde en had het eeuwig leven, want hij leefde niet voor zichzelf, hij leefde voor anderen. En u ontvangt eeuwig leven door die dag te ontvangen. En u leeft niet meer voor uzelf, u leeft voor anderen. Iemand zei, hoe kunt u het verdragen dat iemand u zulke slechte namen geeft? U leeft niet voor uzelf, u leeft voor anderen, zodat u die man tot verlossing zou kunnen brengen. U wordt zonen. En het probleem is, de kerk is vergeten dat ze zonen waren. U bent een zoon. U neemt de plaats van Christus in. U bent een zoon. Leef dus niet voor uzelf. Leef voor anderen. Wel, broeder Branham, voor deze broeder kan ik leven. Want hij is echt een aardige man. Dat is het niet. Leef voor die man die u haat. Leef voor die persoon die u zou doden als ze dat konden. Dat deden ze bij hem. Ze doden hem. En hij stierf zodat hij hen zou kunnen redden. Dat is eeuwig leven. Wanneer u dat in uw boezem heeft, dan bent u op weg naar de hemel. Maar u laat uw eigen dingen gaan. Geef ze op, zoals het schaap zijn wol geeft. U kijkt verder naar Golgotha. Ik hoop dat dit u helpt. Om tot een plaats te komen, dat is wat het tabernakel, dat is wat alle mensen behoren te doen, is erachter komen wat u bent en wat het doel is. Kerk betekent niet naar de kerk gaan om alleen maar muziek te spelen, liederen te zingen. Kerk is een plaats van correctie. Oordeel begint bij het huis van God. We moeten onszelf dood achten. En levend voor Christus. Dan baande hij de weg zodat we onszelf zouden kunnen opgeven voor zijn dienst. Om hem te volgen. Als we hem volgen, leiden we het leven dat hij leidde. Dat is wonderbaar. Jezus zei en heeft ervan gesproken. Laat me u daar enkele dingen over aanhalen. Luister aandachtig. Mis het niet. Jezus zei dat hij op die dag de mensen zou scheiden zoals de schapen en de geiten. En tegen de geiten zou hij zeggen, ga aan de linkerkant staan. En tegen de schapen, ga aan de rechterkant staan. En tegen de geiten zei hij, ga weg van mij, want ik was hongerig. En u hebt mij niet te eten gegeven. Ik was in de gevangenis en u bezocht mij niet. Ik was naakt en u kleedde mij niet. Ik was dorstig en u gaf mij niet te drinken. Ik was ziek en u bezocht mij niet. Dus ga van mij. En tegen de schapen zei hij, ik was hongerig en u gaf mij te eten. Ik was naakt en u gaf mij kleding. Ik was ziek en u zorgde voor mij. En let op, mis dit niet, gemeente. Hou dit altijd in uw hart. Het werd zo onbewust gedaan. De mensen doen het niet uit verplichting. Een man die u het een of ander geeft, omdat hij het moet. Een man die u eten geeft, omdat hij het hoort te doen. Hij heeft een zelfzuchtige bedoeling. Het zou uw gehele leven moeten zijn. Alleen al uw handelingen. Het was voor deze schapen zo verbazend dat ze zeiden, Heer, wanneer had u honger en gaven we u geen eten? Wanneer had u honger en gaven we u te eten? Wanneer was u naakt en gaven we u kleren? Wanneer had u dorst en gaven we u te drinken? Wanneer was u ziek en verzorgden wij u? Het gebeurde zo automatisch, uit liefde. Gewoon uw leven dat in hen leefde. God laat de mensen zien wat Golgotha voor ons deed. Zo automatisch. Wanneer was u dat, Heer? Wij wisten dat niet. Kijk naar wat Jezus zei toen hij zich omkeerde. In zoverre u dat aan deze hebt gedaan, hebt u het aan mij gedaan. Onzelfzuchtig leven. Geen bijgedachten. Niet om over na te denken. Maar u bent zo dood voor de dingen van deze wereld. En zo levend in Christus. En zo wandelend op de hoofdweg, dat deze dingen gewoon vanzelfsprekend zijn. U doet het gewoon. U zegt niet, wel nu de Heer wil, Heer zou willen dat ik dat doe. Dat is het niet. U bent gewoon een deel van Hem. Zijn geest is in u. En u handelt op de wijze dat Hij handelde. Ah, pak het. Er is een weg die een mens recht schijnt, maar het einde ervan is de weg des doods. Niet allen die zeggen, Heere, Heere, zullen binnengaan, maar zij die de wil van mijn Vader doen, gewoon uit hun hart, gewoon vrijelijk. Nu die dag op Golgotha betaalde die prijs, zodat wij zo kunnen zijn. Niet zeggen, weet u, weduwe zo en zo had eens, ze had geen kolen meer, en ik heb wat kolen voor haar gekocht. Ik zeg u, ik zag een broeder die een stel kleren nodig had, en ik heb hem een stel kleren gehaald. Prijs God, ik ben een christen. O, jongen, u arm, zelfzuchtig, ellendig mens, u bent een huichelaar. Laat de rechterhand niet weten wat de linker doet, en de linker niet weten wat de rechter doet. Gewoon zo vanzelfsprekend, dood in Christus, dat u het hoe dan ook doet. Het is uw natuur. Het is hoe u in elkaar steekt. U doet het. Hoe dan ook. Het is gewoon een leven dat in u leeft. U bent volkomen onderworpen aan die geest. En hij leeft gewoon zichzelf in u. Oh, voelt u die lieflijke geest? Dat leven? Niet ik die leef, zei Paulus, maar Christus die in mij leeft. Gewoon zo automatisch. Wel, ik vertel u, broeder Benham, we zijn hier christenen. We helpen deze mensen. We helpen die mensen. Jongen toch, schaam u. Dat is geen christendom. Christendom moet het gewoon automatisch. Het moet gedaan worden. En u vergeet het gewoon. Alles erover. Ik ga het niet. Ga het doen. Christus gaf gewoon zijn leven volledig over aan God. Hij gaf zich als een dienaar van het volk. Hij gaf zijn leven vrijelijk. Hij hoefde het niet te doen. Hij deed het niet met tegenzin. Hij zei niet nu, broeders, jullie zouden mij allemaal heel hoog moeten achten, want ik ben gekomen om voor u te sterven. Hij zei er geen woord over. Hij is zonder meer gestorven, want het was God in hem. Het is God in u. Het is God in mij, die ons doet omzien naar anderen. Schapen aan de ene kant, één zal zeggen, wel, Heer, ik heb dit gedaan, en Heer, ik heb dat gedaan. Hij zal zeggen, ga weg van mij, gij werkers van ongerechtigheid. Ik heb u zelfs nooit gekend. Als de gemeente eens tot die fundamentele feiten zou komen, dat het niet iets is wat u probeert te doen, waar u zich naar opwerkt om het te doen, het is iets dat in u geboren is. Vergeef mij, mijn Pinkstervrienden. Ik ben een Pinkstergelovige. Maar mijn Pinkstervrienden hebben een plek bereikt tot waar er een hoop snelle muziek moet zijn. Het ritme van een muziekband, of handgeklap, of tamboerijnen, om een gejuich teweeg te brengen. Dat is alleen maar emotie. Ze spelen in muziekkorpsen voordat ze naar de strijd gaan. Ze brengen de mensen in oorlogsstemming. Ik geloof in muziek, ik geloof in handgeklap, maar ik geloof in deze dingen. Dat is precies waar. Wij behoren dat te hebben. Maar u hebt nagelaten de grote dingen te doen. Het is dat zelfverloochende leven dat God in u leeft. Automatisch dat te doen wat juist is, omdat het juist is. Gewoon doorgaan. Er niet eens aan denken. Het gewoon leven. Dan kijken. U ziet wat er aan de hand is. U bent maar, u hoeft niet. U bent op de hoofdweg. Dat is wat Golgotha voor u betekende. Op de hoofdweg werd op die dag voor u geopend. Nu, onthoud, nu, u kunt niet half geit en half schaap zijn. Ze zullen zich niet vermengen. Nu, er zijn veel mensen die zeggen, ja, weet u wat? Wij hebben een organisatie in onze groep. Wij helpen de armen. Wij doen dit. Dat is allemaal prima, maar u blaast daarmee de loftrompet voor uzelf. Dat moet u niet doen. U moet uw aalmoezen in het verborgene geven, zei Jezus. Gewoon iets vanzelfsprekend voor u. Niet meer dan een slok water gaan halen. U heeft dorst. Als de man naast u dorst heeft, denkt u ook aan hem. De behoefte van de mens naast u. U denkt aan zijn behoefte, alsof het de uwe zou zijn. En schenkt er verder geen aandacht aan. U leeft gewoon verder. Nu, u kunt niet half schaap en half geit zijn. Dus als u zegt, wel, onze gemeente heeft een organisatie, we geven aan de armen en wij doen dit en doen dat en doen zo meer. Als u dat hebt zonder dat andere, het leven van Christus in u, doet u het absoluut tevergeefs. Jezus, Paulus zei, 1 Korintiërs 13, al gaf ik al mijn goederen weg om de armen te voeden en had mijn lichaam verbrand als een offer, het baat mij niets. Nu, dit is hard, maar het is de waarheid. U moet tot dat punt komen, erkennen wat Golgotha voor u deed. Wij kijken ernaar en zeggen, oh ja, dat is fijn. Dat is het niet. Als die Zoon van God naar Golgotha moest gaan om gekruisigd te worden, dan moet elke zoon die komt naar een Golgotha gaan. Hij moet ook een Golgotha hebben. U moet die dag van Golgotha hebben. Ik moet die dag van Golgotha hebben. Dat lost de zonde kwestie op. Het is niet de handen schudden met de prediker. Wij worden niet de gemeente binnengeschud. Wij komen niet binnen met een brief. Ook niet door een belijdenis af te leggen. Maar wij komen binnen door een geboorte. Hij gaf nooit een brief. Hij gaf nooit een belijdenis. Hij gaf een geboorte. Dat is hoe we binnenkomen. Daarna leven wij automatisch een christelijk leven. Nu, nog een opmerking. Half geit, half schaap. Zoiets bestaat er niet. U bent of geit, of schaap. U bent niet half geit en half schaap. U bent of geit, of schaap. Nu, als u gewoon goede dingen en zo doet, en denkt dat u daardoor kunt binnengaan, dan zou die dag op Golgotha niet nodig zijn geweest. De wet voorzag daarin. Maar aangezien er een dag van Golgotha voor nodig was, was het om dat binnen te brengen, zodat wij niet slechts kerkleden konden zijn, maar zonen en dochters van God kunnen zijn. Dat is wat de dag van Golgotha was. Dat is wat het voor u betekende, zodat u kon doen en volgen en handelen als Jezus. Nu, de rivier loopt niet tegelijkertijd op en neerwaarts. De rivier loopt maar in één richting. En de geest van God loopt maar in één richting. Het vermengt er geen dingen mee. Het loopt in dezelfde richting. Let op, Jezus ter afsluiting. Jezus zei, de werken die ik doe, zult gij ook doen. En groter dan dit zult gij doen, want ik ga naar mijn Vader. Ik zeg dit niet zozeer tegen de kerk hier. U begrijpt dat wel. Maar deze boodschappen worden op de band opgenomen. Tienduizenden beluisteren ze over de hele wereld. Ik ga die vraag nu gelijk voor de criticus beantwoorden. Mij is vaak gezegd, verteld, ze zeggen, wel, u gelooft de Bijbel. Jezus zei, deze werken die ik doe, zult gij ook doen. En grotere nog dan deze zult gij doen, want ik ga tot mijn Vader.
How bad can you get, mister? How far away from discernment can you wander?
Hoe slecht kunt u worden, meneer? Hoe ver kunt u wegraken van onderscheiding met uw intellectuele theologieën, met uw verstandelijke opvatting over alles? Mijn dierbare en verdwaalde vriend, kunt u niet begrijpen dat deze Bijbel geestelijk uitgelegd wordt? Jezus dankte de Vader dat hij het had verborgen voor de geleerden en sluwen en wijzen en verstandigen en het zou openbaren aan de kinderkens die naar Golgotha zouden komen. Let nu op, Jezus zei, let op hoe hij het zei. De werken die ik doe, hij doet ze nu. De werken die ik nu doe, de zieken genezen, de doden opwekken, de ogen van de blinden openen. Deze werken zult u ook doen. U zult deze doen als u in mij gelooft. Dan doet u deze werken. En dan een groter dan dit zult u doen, want ik ga naar mijn Vader. Een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien. Ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde van de wereld. Ik zal u niet zonder troost laten. Ik zal de Vader bidden. Hij zal u een andere trooster sturen. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, maar u kunt hem ontvangen. Let nu op, de grotere werken was de kracht in de gemeente te hebben. Niet alleen de zieken te genezen door gebed, duivelen uit te werpen door gebed, maar om eeuwig leven toe te delen aan gelovigen.
De Heilige Geest was gekomen en gegeven in de handen van de kerk.
De Heilige Geest kwam en werd in de handen van de gemeente gegeven, om leven te geven. O, dat is wat Golgotha betekende. Het nam diepgezonken gevallen mannen en vrouwen en bracht hen omhoog tot een plaats om zonen en dochters van God te zijn, om de zieken te genezen en om eeuwig leven te schenken door de Heilige Geest te geven aan gehoorzame gelovigen, mensen die eens ongelovig waren, gelovigen te worden en geestelijk eeuwig leven te schenken. Hoeveel groter is het om te zeggen, deze zieke vrouw die hier ligt, ik kan een gebed van geloof bidden en ze zal gezond worden. Dat is een groot iets. Dat is wat hij toen deed. Maar zei, groter dan dit zult gij doen. Ik ga u kracht geven niet alleen om hem voor een tijdje te doen opstaan, maar om hem eeuwig leven te geven, wat eeuwig zal zijn voor altijd. Arme, blinde, ellendige mensen, hoe kunt u dat missen? Ziet u niet wat het grotere is? Dat is het grootste wat ooit kon gebeuren, was om mensen eeuwig leven te geven. Wat is eeuwig leven? Het leven dat hij leefde, het leven dat in hem was, dat aan anderen te geven. Kan een mens dat doen? Een zoon van God kan dat. Jezus zei, van wie u zonden vergeeft, die zijn ze vergeven. Van wie u zonden weerhoudt, die zijn ze weerhouden. Nu, hier is waar de katholieke kerk en vele anderen hun grote fout maken. Zij gaan rond en zeggen, ik vergeef uw zonden. Dat was het niet. Hoe kregen ze vergeving van zonden in de Bijbel? Petrus beantwoordde die vraag op de Pinksterdag. Ze zeiden, wat kunnen we doen om gered te worden? Hoe kunnen we dit krijgen wat jullie allen hebben? Hij gaf het recept. Hij vertelde ze wat ze moesten doen. Hij zei, bekeert u, ieder van u, tot God en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Waarvoor? De vergeving van uw zonde. Daar zijn de grotere werken. Hoeveel van u predikers vanmorgen, hoeveel van u die naar mijn woord op magneetband luisteren, zijn bereid om vanmorgen naar Golgotha te gaan en te zien wat God daar voor u deed en uw denominationele geloofsbelijdenissen te verzaken en het evangelie te prediken? Halleluja, het ligt nu in uw schoot. Wat gaat u ermee doen? Want bekering en vergeving van zonden moesten in zijn naam gepredikt worden tot heel de wereld, te beginnen bij Jeruzalem. Halleluja, glorie, daar hebt u het. Wat betekent Golgotha voor u? Wat heeft die dag voor u gedaan? Heeft het u volgestopt met theologie? Heeft het van u een opgeblazen iemand gemaakt? Of maakte het u tot een christen volkomen overgegeven? Halleluja, zonde vergeven? Grotere werken dan dit zult gij doen. U ziet toch wie de gij zijn, nietwaar? Grotere werken dan dit, zonden te vergeven in de naam van Jezus Christus. Maar door geloofsbelijdenissen en denominaties, en zo bent u aan een plaats gebonden waar u nog steeds de wereld dient. Vertel me waar een vrouw naar Golgotha kan komen en proberen een groot iemand te zijn, omdat iemand iets zei. Vertel me waar u in het aangezicht van Golgotha kunt kijken, in het juiste licht, naar die dag op Golgotha. Hoe kunt u uw dag op Golgotha hebben en er als een opgeblazen iemand uitkomen? Hoe kunt u er als een marionet voor een of andere organisatie uitkomen en door mensen gemaakte beleringen prediken? Waarom maakt het u niet nederig tegenover het woord van God? Als u daar ooit zou gaan, zult u er nederig uitkomen. Hoe kunt u in uw organisatie een groot iets willen zijn met een pluim op uw hoed, terwijl Jezus Christus de Zoon van God zich vernederde tot een in elkaar geslagen lichaam, tot een bespuwd gezicht, tot schaamte en schande? En ze hebben hem ontkleed en kruisigden hem voor de wereld, de schande verachtend. Hoe kunt u naar Golgotha gaan en met iets anders wegkomen dan wat hij was? Een schande, een schaamte? Oh, zegt u, ze zullen me eruit schoppen. Laat ze schoppen. hebt uw dag op Golgotha. God zal zijn weg met u hebben. Laat me dat opnieuw citeren. Heb uw dag op Golgotha. God zal zijn weg met u hebben. Laten we bidden.
Lord, oh God, take us all up to Calvary just now.
Heer, o God, breng ons allen nu naar Golgotha. Laten we wegkomen van onszelf. Heer, de angst voor mensen, de angst voor wat iemand anders gaat zeggen. Want de hele wereld lachte hem uit, bespotte hem. Maar hij was gehoorzaam tot de dood toe. Hij was gehoorzaam tot schande toe. Hij was gehoorzaam zelfs onder de overheid. En we beseffen dat toen Satan deze aarde sloeg, dat hij de heerser en autoriteit over deze aarde werd. Hij betuigde hetzelfde voor onze Heer en zei, deze koninkrijken zijn van mij, ik doe met ze wat ik wil. En we beseffen dat vanaf die dag tot deze dag toe, dat deze wereld onder de vloek wordt geregeerd door degene die het vervloekte. Maar God, o God, wij dienen een koninkrijk dat niet vervloekt is. Vader God, hoe wonderbaarlijk is het dat u enige grote dingen heeft gedaan in de filmwereld vandaag. Door deze geweldige films zoals de 10 geboden enzovoort te laten uitkomen om mannen en vrouwen te laten zien. Die niet eens een kerkdeur zouden binnengaan, maar hen laat zien wat het is. Gods weg is een afgewezen weg door de wereld. Want wij zijn als, wij gaan naar Rusland onder het communisme. We zijn in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. We zijn naar Golgotha gegaan. We hebben onszelf gekruisigd voor het koninkrijk van God. Om één van de zijnen te zijn. Ongeacht wat de wereld zegt, nemen we de weg met de verachte weinigen van de Heer. We gaan verder naar de opstanding en we geloven dat dat zeer nabij is, Heer, totdat wanneer we zullen opstaan in een koninkrijk dat deze wereld zal overnemen, zoals Daniel het voorzag. En het brak de hele wereld op in kleine kaf en de wind blies het weg van de zomerse dorsvloer. Maar de berg, de steen, groeide uit tot een grote berg die de aarde bedekte. Die steen zal komen. O God, we willen er een deel van zijn. Laat ons onszelf verloochenen, ons kruis dagelijks opnemen, voor Christus leven, voor anderen leven. Sta er toe, Heer. Als er hier vanmorgen enigen zijn die hem niet als redder kennen en die in het slotgebed herinnerd zouden willen worden en zouden willen dat dit uw dag op Golgotha zal zijn, zou u uw handen willen opsteken en zeggen, bid voor mij, broeder Branham, ik wil hem kennen als mijn redder. God zegen u, jongeman. Nog iemand? God zegen u, mijn broeder, daarachteraan. Zou er nog iemand zijn die zegt, ik wil hem kennen, ik wil dat dit voor mij een dag op Golgotha is. Ik ben het spuugzaad. Wat heeft het voor zin dat ik hier rondbeuzel met datgene waarvoor ik eigenlijk werd geboren? Ik werd geboren om een zoon van God te zijn. En hier houd ik me nog steeds vast aan de dingen van de wereld. God, laat me vandaag gekruisigd worden. Laat me vandaag mijzelf en mijn ideeën kruisigen, zodat ik met Christus zou mogen leven en voor anderen mag leven, ongeacht wat men met me doet, om me nu te bespotten en te vervolgen en allerlei kwaad van me te spreken. En zo laat me gewoon nederig doorgaan, zachtmoedig, als een lam, zoals hij, en hij beloofde mij op een dag weer op te wekken, op de laatste dag. Ik kijk uit naar die dag. Zijn er nog die hun hand willen opsteken? God zegen u daar, en u. Goed, nog meer. God zegen u, nog enkelen die voor we bidden. Onze hemelse Vader, er werd gezegd nadat Petrus op de Pinksterdag had gepredikt. Zoveel die geloofden werden aan de gemeente toegevoegd. Ze geloofden werkelijk met heel hun hart. Deze mensen die zojuist hun hand opgestoken hebben, ik geloof dat zij hebben geloofd met heel hun hart. En als dat zo is, er is een waterbazin hier gereed. Willen ze dat die zonden vergeven worden? Er is hier iemand die hen kan dopen in die naam. En de enige naam die er onder de hemel is gegeven aan de mensen, dat we gered kunnen worden. Want zoals ik enkele ogenblikken geleden uit de schrift aanhaalde, dat bekering en vergeving van zonde moeten in zijn naam gepredikt worden aan de hele wereld, te beginnen bij Jeruzalem. En in Jeruzalem, toen bekering en vergeving van zonde werd gepredikt, vertelde de apostel hun aangaande de schriften en hij zei dat ze zich eerst moeten bekeren en daarna gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Dat was de taak van de prediker om te doen. Dat ze zich moesten bekeren en hen te dopen voor de vergeving van hun zonde. Van wie u zonden vergeeft, die worden zij vergeven. Van wie u zonden weerhoudt, die zijn zij weerhouden. Vader, hoe raakte de wereld ooit in zo'n toestand verzeild? Waarom het eenvoudige evangelie niet geloven? En zij brengen zelfs daarvoor binnen om het te vervangen valse namen, valse dopen. Valse dopen van de Heilige Geest. Een handdruk van de voorgangers. En de titels van Vader, Zoon, Heilige Geest gebruiken, wat nergens in de schrift staat. Een document opgesteld door Romeinse mensen, geen christelijke leerstelling, nergens in de Bijbel. Vergeving van zonden kan niet door een titel gegeven worden, maar door de naam van Jezus Christus. Nu, Vader, wij weten dat dit erg onpopulair is. Zo zijn uw wegen altijd geweest. Maar laat mannen en vrouwen deze morgen tot die dag komen, die dag op Golgotha. Waar Jezus, die dag verachtte, die schaamte, ontkleed te worden, verbrijzeld te worden, bespuwd worden en bespot, door de hele wereld, door de kerk, door de mensen die hem lief hadden moeten hebben. Maar ondanks dat alles, deed hij zijn mond niet open en stierf voor die mensen die hem bespotten. God, neem ons mee naar Golgotha deze morgen. En als ze zeggen dat we gek zijn, zeggen dat we de schriften verkeerd hebben, wat ze ook zeggen willen, God, ze kunnen niet in de tegenwoordigheid van God staan en zeggen dat het verkeerd is. Ze kunnen hun zonden niet met de Bijbel bedekken. De Bijbel ontmaskert hun zonden. Hun ongeloof, populair te zijn, te doen wat de rest van de mensen doen. Laat hen deze morgen naar Golgotha komen. En bij Jeruzalem beginnen dat bekering en vergeving van zonden moet worden gepredikt in zijn naam aan alle naties, te beginnen bij Jeruzalem. Laat hun diezelfde stap nemen om gekruisigd te worden en verbrijzeld te worden en bespuwd en bespot en voor alles en nog wat uitgemaakt te worden in de lijn van religieuze afvalligen, verscheurders van gemeenten, alles wat ze u willen noemen. Mogen wij hier vanmorgen onze weg nemen met de weinige verachten van de Heer. Mogen wij wandelen zoals de apostelen, nog naar rechts, nog naar links, afwijkend. En vanuit de goedheid van ons hart en God dienen. Sta het toe, Vader. Nu genees de zieken en de aangevochtenen die in de gebedsrij komen. Mogen deze die hun handen opsteken zich nu direct in hun harten bekeren. Mogen diegenen die zich zo lang afzijdig gehouden hebben, nu snel naar het water gaan en hun zonden vergeven laten worden op de naam van het offer, Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. Daar bij het kruis waar mijn redder stierf, daar riep ik om reiniging van zonde. Daar aan mijn hart werd het bloed aangebracht. Glorie voor zijn. Glorie voor zijn naam. O glorie voor zijn naam. O, daar aan mijn hart werd het bloed aangebracht. Glorie voor zijn naam. Ik ben zo wonderlijk gered van zonde. Hoe? Jezus verblijft zo lieflijk binnenin. Daar bij het kruis waar hij wees, een van die zijnen in naam. O glorie voor zijn naam. Glorie voor zijn naam. Glorie voor zijn naam, diebre naam. O, daar hard werd het bloed aangebracht. Glorie voor zijn naam. Doet dat niet gewoon iets voor u? Scheurt u gewoon helemaal rein. Plaatst een hoop in u. Leven, eeuwig leven. Wat is gekruisigd met Christus? Is leven voor anderen. Welke anderen? Diegenen die u haten. Diegenen die u niet zouden mogen. Diegenen die u bespotten. Leef voor hen. Wees met hen. Heb hen lief. Bid voor diegenen die u verachtelijk gebruiken. Allerlei kwaad en onrechten over u zeggen. Omwille van mijn naam. Zij vervolgden de profeten die voor u waren. Ik dacht dat de boodschap de gemeente deze morgen waarschijnlijk zou helpen. Dat u zou zien dat wij een Golgotha, een kruisging nodig hebben. Nu, wat heeft het allemaal gedaan? Er is voor alles betaald. Zuster in de rolstoel, aan de mensen, hier die ziek en aangevochten zijn. Er is voor alles betaald. Het enige wat u moet doen is geloven dat het van u is. Het aannemen op dezelfde wijze en u zult gezond worden. Onthoud, wat is het nu? U zou naar de wereld kunnen gaan, het evangelie prediken, de zieken genezen en eeuwig leven schenken. Hoeveel groter zou het zijn, hier ligt er een man met een tumor, kanker, wat het ook is. We hebben hem zo vaak zijn zegeningen zien geven en de man genezen, de vrouw genezen. Tienduizenden keer duizenden onfeilbare gevallen over de hele wereld. Ziet u, ze uit veldbelden brandkaarts zien nemen. Slechts een schaduw van een persoon, opgevreten door kanker. Vandaag fijne, gezonde mensen. Deze werken die ik doe, zult gij ook doen. Maar groter dan dit zult gij doen. Meer dan dit is juist. Wat? Ik gaf hen een verlenging van leven door Jezus' naam. Om hun leven een paar dagen te verlengen. Maar meer dan dit zult gij doen. U zult hen eeuwig leven geven door mijn naam. Jongen. Waarom zou u zich schamen voor die dierbare naam? Waarom zouden mensen het mijden en er afstand van nemen? Het is de duivel, zeker. Bekering en vergeving van zonde moeten in zijn naam aan de hele wereld gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Daar is waar de boodschap voor het eerst uitging. Is dat juist? Bekering en vergeving van zonde moeten in zijn naam gepredikt worden. Beginnend bij Jeruzalem. Nu eerst zullen we doen wat hij deed. Bidden om de zieken te genezen. Daarna zullen wij het grote geschenk hebben. Het water is hier klaar voor ieder die gedoopt wil worden. Er zijn kledingstukken hier voor vrouwen, kledingstukken hier voor mannen. Staat klaar zodat uw zonden vergeven kunnen worden. Want onthoud dat u alleen uw zonden kunt laten vergeven volgens Bijbelse onderrichting. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor u gered moet worden. Paulus ontmoette enkelen die al gedoopt waren en zij juichten, hadden de overwinning. Hij zei, waarin zijt gij dan gedoopt? Ze zeiden, in de doop van Johannes. Hij zei, Johannes doopte tot bekering. Nu begrijp dit, van bekering, niet voor vergeving van zonde. Hoeveel begrijpen dat? Niet voor vergeving van zonde. Ze waren wel gedoopt, ja, tot bekering. Ze hadden zich bekeerd. Ja, meneer, ik heb me bekeerd. Ik geloof dat hij komt. Ze waren tot bekering gedoopt. Dat wil zeggen, gelovend op de Heer Jezus Christus. Toen ze dit hoorden, dat het offer reeds gekomen was, werden ze opnieuw gedoopt in de naam van Jezus Christus. En toen werd hen, toen hij hun de handen oplegde, de Heilige Geest gegeven. En ze spraken in tongen en profiteerden. Nu, hoe gaat u dat schriftgedeelte veranderen? Leg uw vinger op één plaats in de Bijbel waar ooit iemand zijn zonden werden vergeven in het Nieuwe Testament en ooit op enige andere wijze gedoopt werden dan in de naam van Jezus Christus. Toon mij één plaats in de Bijbel waar iemand ooit gedoopt werd in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Of breng een stuk geschiedenis naar mijn bureau, een kerkgeschiedenis die toont waar iemand ooit werd gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot 300 zoveel jaar na de dood van de laatste apostel toen de katholieke kerk georganiseerd werd. Nu, ik heb de pre-Niceense vaderen en al de historici en alles, allemaal in mijn studeerkamer. De alleroudste heilige geschiedenis ter wereld. De enige onfeilbare bewijzen die we hebben. Lees Our Sunday Visitor of de catechismus van de katholieke kerk en kijk wat ze zeggen. Sommigen van de protestanten zullen misschien gered worden, omdat ze zich wel buigen voor de katholieke leer. Want hun Bijbel zegt, doop in de naam van Jezus Christus. Maar wij hebben de ernst van de naam van Jezus Christus eraf gehaald en het geplaatst op Vader, Zoon, Heilige Geest. En ze geven het toe. Nu toon mij een schriftplaats die dat tegenspreekt. En daar hebt u het. En toch buigt de wereld er regelrecht voor neer. Waarom? Ze zijn nog nooit naar Golgotha geweest. Dat is het. Ze hebben het nooit gezien. Ze zullen u bespotten en noemen u... Ze zullen u zelfs heilige rollen noemen. Jezus alleen. En al die fanatieke namen die ze kunnen. Wat maakt het uit hoe ze u noemen? Wat maakte het hem uit wat ze hem noemden? Hij werd gekruisigd. Hij leefde voor God. En God alleen. En als diezelfde geest die in hem was, in u is, zal het u hetzelfde laten doen. Zijn naam draagt. En alles wat u doet, zegt de Bijbel, met woorden of met werken, doet het alles in de naam van Jezus, God prijzende. Waar haalt u die drie-eenheidsheidense leerstelling vandaan? Uit een catechismus, niet uit de Bijbel. Het woord drie-eenheid wordt nergens zelfs in de schrift van Genesis ter Openbaring genoemd. Zoiets bestaat niet. Er bestaat niet zoiets als een trinitarische God. Hij is God, God alleen, één God. Er is altijd één God geweest. Hij diende in drie functies. Hij diende eenmaal als de Vader, onder Mozes. Hij diende eenmaal in het vlees, als een zoon, Jezus. Hij diende nu als de Heilige Geest. Maar het is één God, niet met drie namen, drie functies, drie titels, in één naam, Jezus Christus. Alles wat anders is, heidens. En ik vraag iemand om dat te tonen. Als dat niet zo is, dat klopt. Ik heb dat al jaren, jaar na jaar gezegd. En niemand heeft het ooit voorgelegd. Ziet u? Omdat het niet kan zijn. Ik heb de, hier is de Bijbel, allereerst. En daar zijn de oude geschiedenissen om te bewijzen dat het precies klopt. En waarom de duivel gewoon? Ik, wel, de Bijbel zegt dat het zo zou zijn. Hoe kunnen ze komen, tenzij ik ze trek? Dat is gewoon alles wat ik ervan weet. Dat is wat Jezus zei. Dus, ik zeg dat niet om, als ik dat zei, een prediking zoals deze predik, zou ik de laagste huichelaar onder u wezen. Dat is juist. Ik zeg dat omdat het de waarheid is en het leven is. Zovelen als in Christus gedoopt zijn, doen Christus aan. Ze hebben leven door zijn naam. We bidden in zijn naam, zoeken in zijn naam, prediken in zijn naam, dopen in zijn naam, leven in zijn naam, sterven in zijn naam, gaan naar de hemel in zijn naam, staan op in zijn naam. Heel de familie in de hemel wordt Jezus genoemd. De Bijbel zei dat. Heel de familie op aarde wordt Jezus genoemd. Hij zei, ik kwam in mijn, u zegt wel, het in de naam van de Vader. Vader is geen naam, het is een titel. Hij zei, ik kwam in mijn Vaders naam en u ontving mij niet. Nu, in welke naam kwam hij? Zeker. En u hebt mij niet ontvangen, dus daar hebt u het. Het is maar ja, het is verborgen voor de ogen van de wijzen en verstandigen. Zeker, ja zeker. En daar in Openbaring, zoals we onlangs leerden, daar is de oude prostituee kerk, die de eerste organisatie is. En vervolgens hadden ze een stel dochters die uit haar geboren waren. Zij doen hetzelfde, dezelfde gewoonte. Ze komt allemaal in Babylon terecht. Net zo met de kerk van Rome en een bond van kerken van de naties. En daar is ze. Komt allemaal in dezelfde zaak terecht, dezelfde boot. Maar Gods gemeente, halleluja. Het is een uitgeroepen gemeente, afgescheiden. Hoe werd de gemeente gebouwd? Hoe zult u dit weten? Hoe kunt u ooit weten dat dit de waarheid is? Wanneer God het aan u openbaart. Hoe wist u, hoe wist Abel dat het een lam was in plaats van appels? Het werd aan hem geopenbaard. Door geloof offerde Abel aan God een beter offer. Toen hij van de berg der verheerlijking afdaalde, zei Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? Sommigen zeiden Elias, Mozes enzovoort. Hij zei, maar ik vraag u, wie zegt u dat ik ben? Petrus zei, gij zijt Christus, de Zoon van de levende God. Hij zei, dit hebt u nooit geleerd. Met andere woorden, ik zeg dit niet om groot te zijn, maar om een punt te benadrukken. Dit leerde u nooit in een seminarie. Een mens heeft u dit nooit geleerd. Maar mijn Vader die in de hemel is, heeft dit aan u geopenbaard. Dat ik ben, niet Vader, Zoon en Heilige Geest, maar ik ben Jezus Christus. En op deze rots, welke rots? Dezelfde rots waar Abel naartoe ging, op diezelfde rots. Op deze rots, de geestelijke geopenbaarde waarheid van God, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel kunnen het nooit overwinnen. Dat klopt. Ze proberen het, maar ze zullen nooit overwinnen. Zie? Dus ga gewoon naar Golgotha, word gekruisigd, kom terug en neem uw weg met de weinige verachten van de Heer. Ga door. Nu Heer, wij dragen alle dingen aan u op. Ik weet niet uit deze groep wat er hier is. Ik heb geen idee om het te weten, Heer, tenzij u het zou openbaren. En u, Vader God, vraag ik u niet om dat te doen. Ik heb het zojuist in de schoot van de mensen gelegd. Daar zijn ze. Mogen dit vanmorgen een echte Golgotha zijn. Mogen het een echte kruisiging zijn voor de eigen wil en voor de eigen verlangens. En voor de grote dingen van het leven. Mogen de mensen nederig worden en bereid zijn om weg te nemen met de weinigen verachten van de Heer. Mogen ze nederig wandelen. Mogen ze geboren worden in dit koninkrijk, dit grote koninkrijk van God. Wat een geestelijk lichaam is. Het hemelse lichaam van Christus op aarde. Door één geest worden we allemaal gedoopt in één lichaam. Sta het toe, Heer, of ze nu zwart, wit, geel, bruin, wat ze ook zijn, mannelijk of vrouwelijk, slaaf of vrij, we zijn allemaal gemaakt om van diezelfde geest te drinken. Sta het toe, Vader, en mogen het met onder velen vanmorgen, dat ze het zullen begrijpen, mogen u hun begrip openen. Dan zal het voor hen als een nieuwe dag zijn. De zon zal schijnen. En het sombere licht van door de mens gemaakte theologieën zal wegdrijven. En het licht van God zal op hun pad schijnen en door de sluier heen breken die dit prachtige licht versluit. En ze kunnen dan de hoofdweg van heiligheid bewandelen en voor anderen leven, zoals Christus dat deed. Nu, terwijl wij de gebedsrij brengen, bid ik dat u vanmorgen uw dienstknechten zult salven, ons allemaal, terwijl we bidden. De een voor de ander, en het vandaag toestaat dat elke zieke die door deze gebedsrij komt, gezond mag worden. Mogen ze terugkeren zoals het kleine schele meisje, en de kleine jongen, en de oudere dame, en broeder Wright, en velen van hen die voorbij kwamen, Heer, met aandoeningen en ziekten en wat artsen niet konden genezen. En hier zijn ze vandaag, ongeveer een week geleden, en hier zijn ze vandaag gezond. God, mogen mannen en vrouwen voorbij gaan met datzelfde geloof, wetende dat ze naar Golgotha gaan om gekruisigd te worden van hun gedachten en hun ideeën, dat ze voorbij genezing zijn. Mogen de kracht die Jezus uit het graf deed opstaan en leven geven, een groot leven van geloof. En dan, onmiddellijk hierna, mogen velen naar het bazin komen om gedoopt te worden. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, we hebben slechts 20 minuten om de gebedsrij en de doopdienst te houden. Nu, we hebben geen gebedskaarten. We zijn daarvan afgeweken en we zullen proberen erop te nemen in mijn grotere samenkomsten wanneer we ook beginnen. Ik heb het jullie allemaal verteld. We hebben het uitgelegd. We hebben het op de band. En waar ik ook ga, worden de banden in het voren gestuurd. Het teken wijst alleen maar naar de zegen. Het idee was, als u voor de zieken zult bidden, de mensen naartoe krijgt u te geloven. Ik zei, ze zouden me niet geloven. Hij zei, u zult deze tekenen gegeven worden en hierdoor zullen ze geloven. Gedurende 10 jaar zijn de tekenen over de hele wereld gegaan, zonder één keer te falen. Helemaal geen falen bij. Hoeveel weten dat dat waar is? Wel, als u het teken kunt geloven, geloof dan de boodschap. Dat is juist. Het laat het zien. En zou God in mij een boodschap plaatsen en het zo perfect laten zijn, zoals dat het... En dat ik u iets zou vertellen dat verkeerd zou zijn? God zou mij dat niet laten doen. Nee, meneer, ik vertel u de waarheid. Nu, als degenen die voor zich willen laten bidden, in deze rij hier, kom aan deze kant als u wilt. Daar, om een rij aan de rechterkant te vormen. En dan zal dat de mensen er doorheen laten komen, terwijl we bidden. Dan zullen we de jongens, de zaalwachters en hen zullen alles in de gaten houden. En als ze hier doorkomen, en dan aan deze kant zullen we hen langs de achterkant brengen en ze er doorheen brengen. Er zal voor iedereen gebeden worden. Oh nee hoor. Wel, wanneer u maar wilt. Maakt niet uit. U kunt haar daar brengen. Of ik kan haar daar naar nu brengen nu. Of wat later, wanneer ze maar wil. Maakt niet uit. Nu, laten we voor de komende minuten gewoon zo stil worden als we kunnen. Ik wil dat u nu allemaal even nadenkt. Nu, wat zei de Bijbel? Het gebed des geloofs zal de zieken redden. Hoeveel weten dat juist is? Hoeveel weten dat de Bijbel zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. De werken die ik doe, zult u ook doen. En wat waren de werken? Hij zei, ik kan het als u gelooft dat ik in staat ben om dit te doen. Is dat juist? Wat was mijn vraag? Zullen ze me niet geloven? Hij zei, deze tekenen zullen ze doen geloven. Nu, als u gelooft, maak u gereed. Dit is uw uur van bevrijding, net zoals het van zonde zou zijn. Het is dezelfde belofte van dezelfde God. We hebben hier nu een kleine zieke vrouw die een maagprobleem heeft vanuit New Albany. We gaan eerst voor haar bidden, zodat ze haar stoel kan krijgen. Nu, stil iedereen nu. Ik wil dat de broeders mij hier helpen en laten we onze hoofden nu even buigen voor gebed. Nu, hemelse Vader, dit is uw woord geweest. Ik ben niet verantwoordelijk voor de actie die erop genomen zal worden, maar ik ben verantwoordelijk voor het prediken ervan. En dit wetende, en wetende dat ik nu een man van middelbare leeftijd ben, en dat ik u op een dag moet confronteren, ik heb de waarheid gepredikt vanuit mijn hart. U weet het, niet om vooroordelen te hebben. Als ik dat zo zou zijn, Heer, dan zou ik bekering nodig hebben. En Vader, ik bid u dat u nu zult helpen, terwijl we voor de zieken gaan bidden. Mogen mijn gebeden verhoord worden, niet alleen mijn gebeden, Heer, maar het gebed van deze gemeente, terwijl deze arme mensen... Wat als dit mijn vrouw zou zijn die hier staat? Wat als dit haar in de rolstoel zittend zou zijn? Of mijn zus, mijn moeder? O God, genees deze mensen, wilt u, Heer? Kijk er in de gebedsrij staan, hartproblemen, kanker, tumor, allerlei ziekten en aandoeningen. Velen van hen komen, honderden worden bevrijd van hieruit, Heer. En ze zien het en ze geloven het en ze komen in de gebedsrij om het hunne te ontvangen. Ze komen nu tot een levende steen, niet uw dienstknecht, maar tot uw Zoon Jezus, die de leider van de gemeente is. De geestelijke, mystieke persoon onder ons. En terwijl we gaan in zijn naam aanbieden, u zei, in mijn naam zullen ze duivels uitwerpen. Ik bid dat u onze gebeden zult verhoren, in Jezus' naam. Amen. Nu, iedereen wees in gebed. Nu, dit is ook een deel van de uwe. Dit is uw gebed. Nu, deze kleine vrouw moet sterven als er niet iets is dat haar helpt. Hoeveelen kennen broeder Staatsklef, broeder en zuster Staatsklef? Ik werd onlangs 's avonds 3 keer uit Duitsland gebeld. Hun baby was dood. Ze vroegen, broeder Benham, we zagen u door de geest van God de doden opwekken. Ze waren er aanwezig en hadden het gezien, zie. En wij weten dat u een profeet van de Heer bent. Zeg gewoon het woord. Ik zei, ik kan het niet zeggen tenzij het in mijn mond wordt gelegd. Kom naar Duitsland. Ik stond heel snel op. En ze hadden opgebeld. Hebben een straalvliegtuig dat u in 6 uur naar Duitsland kan brengen. Een legervliegtuig dat mij naar Duitsland zou vliegen om een dode baby op te wekken. Een legervliegtuig zou me in 6 uur overbrengen van Louisville naar München, Duitsland. Ik ging daar binnen en ging op mijn knieën. En ik zei, Vader, wat moet ik zeggen? Spreek in mijn mond. Hij antwoordde me niet. Ik ging naar het bos. Ik zei, Vader, wat moet ik zeggen? Leg de woorden in mijn mond. Ik zal tevergeefs gaan. Zo niet. Ik ging terug. Hij antwoordde me niet. Ik kwam binnen. De hele nacht bad ik. Heer, leg de woorden in mijn mond. Niets dat antwoordde. De volgende ochtend stond mijn vrouw op. Zodra ze wegging, zei het woord, ik stond op. Hij zei, berisp dit niet. Dit is de hand van de Heer. Dan snel naar de telefoon. Ik kan niet komen. Nee, dit is de hand van de Heer. Het zou me verboden zijn. Ziet u welke kracht er op die berisping staat? Toen God zei, doe dat niet, want het is de hand van de Heer. Nu, op een keer werd Mozes verteld iets niet te doen. Ging het toch doen. Weet u dat nog? Dus ik ging niet. En ik zou u verklaringen kunnen voorleggen om te tonen van 4 verschillende mensen. Doodverklaard door dokters na gebed en berisping van de dood. Ziet u? We staan daar om dat ding te berispen. En als God u de kracht heeft gegeven om iets te doen, kunt u maar beter voorzichtig zijn met wat u doet. Zie? U kunt maar beter voorzichtig zijn. Hij zei, niet. Nu bedenk, dat zou bij u misschien niet goed doorgedrongen zijn, maar voor mij betekende het iets, zie? Berisp dit niet. Echte, lieve, vriendelijke stem, ongeveer 7:30 geloof ik dat het was. 7:30 die ochtend, zei, berisp dit niet. Dit is de hand van de Heer. Ik zei, dank u, Vader. Dank u, Heer, ik zal het niet doen. Als hij had gezegd, berisp dit, dit is de vijand die naar binnen is geglipt. Dan zou ik gezegd hebben, laten we gaan. En het zou zijn gebeurd. Toen die kleine jongen daar in Finland daar dood lag, verpletterd, zelfs geen bot dat heel was in zijn lichaam, zei de Heer, dat was de hand van Satan, zei, berisp het. En ik zei, dood, u kunt hem niet vasthouden. Breng hem terug, laat hem los. Daar sprong hij overeind, gezond, zelfs geen gebroken bot in zijn lichaam. Dat is het woord van de Heer. Ik kan het woord van de Heer niet gebruiken tot het woord van de Heer tot mij komt. Maar in de schrift heeft het woord van de Heer mij opdracht gegeven om voor deze zieken te bidden. U de opdracht gegeven om voor ze te bidden. Nu, het gebed is geloof, zal de zieken redden. Laten we bidden. Buig uw hoofd. We zullen zien wat hij zegt als u erdoor gaat. U bent een christen, nietwaar? Gelooft u met heel uw hart dat Jezus u gezond zal maken? U hebt een kleine maagkwaal. Hebt er jaren mee geleden, zuster. Nu gaat u gezond worden als u gelooft. Nu, Heere God, deze jonge vrouw moet sterven, tenzij u haar helpt. Nu bid ik terwijl ik naar haar kijk, zie ik geen reden dat zij moet sterven. En ik voel in mijn geest, Heer, dat het uw toegestane wil is. Nu dat ik dit berisp, Satan, laat haar los. In de naam van Jezus Christus mogen zij gezond worden, naar deze kerk komen en getuigenis afleggen voor de glorie van God. Amen. Nu, zo eenvoudig als dat is, dames, zult u gezond worden. Gelooft u dat, broeder? Gelooft u hier beneden dat u gezond zult worden? Ga nu, begin te eten, wat u ook, dan zult u in orde zijn. Nu, u verwacht de wereld een slag te geven en haar te verlammen. Het gaf u een slag en verlamde u. Nu, de God des hemels die zijn slag van de wereld neemt om vergeving van zonde te geven, kan met diezelfde naam u vergeving van zonde geven, de verlamming van u wegnemen en u gezond maken. Gelooft u dat hij dat hart goed kan laten kloppen? Zo ja, zult u gezond worden. Heer Jezus, deze arme vrouw moet de rest van haar leven in deze stoel blijven liggen en dan weggevoerd worden. Maar we vragen dat deze kracht van Satan van haar wordt afgenomen. Mogen ze leven en lopen en net zo normaal zijn als ze vroeger was. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Gelooft u? Het is een voltooid werk. Het is voorbij. Wat is er aan de hand? Zonder vrees, zonder geen... U werd een keer van kanker genezen. Laat los. Geef alles aan Jezus. Heer Jezus, ik leg mijn hand op deze vrouw en berisp haar ziekte. Ik weet dat ze een christen is, geboren uit de geest. Ik neem het weg van haar in de naam van de wonderbare naam van Jezus Christus. Amen. Heer God, voor haar dierbare broer vraag ik om zijn redding in Jezus' naam. Sta daarop. Amen. Het zal gedaan worden. Bent u klaar om uw genezing te ontvangen, zoon? Oké, het is op zijn hand gegaan. Heer Jezus, op deze jonge man die zei dat hij bidt om van u zijn genezing te ontvangen. Als uw dienstknecht leg ik mijn handen op hem in de naam van Jezus Christus. Amen. Nu roep gewoon op zijn naam. Nu niet naar mij. Vader God, als alleen een zoon die ooit op de boezem van een moeder leunde. Zij streelde hem en bad met hem en hield zijn kleine handje vast toen hij een huilende baby was. Nu heeft Satan haar in een psychiatrische inrichting gestopt. God, hij is naar de heilige gemeente van de levende God gekomen. Een gemeente die uit de geest van God geboren is. Een gemeente waarin de geest van God leeft en zich bekend maakt. En vandaag, door gebed, verlossen wij die vrouw van die inrichting. In de naam van Jezus Christus bidden we. Amen. Ga naar huis, u bent in orde. Bedankt dat u kwam. Dat vroeg voor uw moeder. Dat is een echte zoon. Dit is de dag van uw bevrijding. Heer Jezus, voor deze jonge vrouw, voor de redding van haar man en de genezing van haar keel. Mogen zij het ontvangen in de naam van Jezus Christus, die zegt, kom het nu geloven, en dat het een afgewerkt product is. Heer, de artsen verklaarden, Heer, het is in haar lichaam, komt in haar oog. Ze is gekomen om bevrijd te worden over dit altaar, terwijl deze heilige gemeente bidt, vraag ik om haar bevrijding in de naam van Jezus Christus, dat deze kwelling haar lichaam zal verlaten. Het is een voltooid werk. Voor haar zoon zegen ik deze zakdoek. Mogen het gehoor en de juiste omstandigheden terugkeren in zijn oor. Nu de gemeente spreekt. Nu, de gemeente is het mystieke lichaam van Christus. We bidden allemaal voor u, zie. We beweren niet meer in de wereld te zijn. We hebben het er niet over ons af te vragen waar we naartoe gaan. We hebben de weg gevonden. We zijn op die weg geboren. We zijn de gemeente van de levende God. Een deel ervan. Natuurlijk is het over de hele wereld verspreid. Maar dit is een groep van hen. Vandaag komen we samen in zijn naam. We komen om te doen wat hij zei te doen. Wat hij niet kan openbaren wanneer we samenkomen. Bid voor de zieken. Leg de handen op hen. Het gebed des geloofs zal de zieken redden. Mogen uw hartkwaal u verlaten. In de naam van Jezus Christus. Gehoorzaam ik de opdracht die God mij gaf.